Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jean.
Beste vrienden en luisteraars, graag wil ik beginnen met een deeltje uit het gebed van de heilige Johannes Eudes, die leefde in 1601 tot 1680. Ik groet u, Jozef, trouwe getuige van de stilte. Ik groet u, Jozef, die de heilige armoede lief heeft. Ik groet u, Jozef, voorbeeld van zachtheid en geduld. Ik groet u, Jozef, spiegel van nederigheid en gehoorzaamheid. U bent gezegend onder alle mensen. Gezegend zijn uw ogen die gezien hebben wat u hebt gezien. Gezegend zijn uw oren die gehoord hebben wat u hebt gehoord. Gezegend zijn uw handen, die het vlees geworden woord hebben aangeraakt. Gezegend zijn uw armen, die hem gedragen hebben, hij die alle dingen draagt. Gezegend is uw borst, waarop Gods Zoon zacht gerust heeft. Gezegend zij uw hart, met een vurige gloed voor hem ontstoken. Gezegend zij de eeuwige Vader die u heeft gekozen. Gezegend zij de Zoon die u hebt lief gehad. Gezegend zij de Heilige Geest die u heeft geheiligd. Gezegend zij Maria, uw echtgenote, die u heeft lief gehad zoals een echtgenoot en zoals een broer. Gezegend zij de engel die u heeft beschermd. Gezegend zij voor altijd allen die u lief hebben en u zegenen. Amen. Persoonlijk vind ik dit een mooi gebed van zegen en al een stukje samenvatting zo van alles wat de heilige Jozef voor Jezus heeft kunnen zijn, als voorbeeld en in de taak van het vaderschap voor de opgroeiende Jezus. Maar dus ook voor ieder van ons, als we ons door hem misschien willen laten begeleiden. Samen met Maria heeft hij toch die prachtige taak als aardse vader, opvoeder, begeleider op zich genomen. Ja, gezegend is de heilige Jozef. En inderdaad, we kunnen ons veel vragen stellen, want hoe aan Jezus leren Abba, Vader te zeggen, want Jezus is toch de Zoon van God? Hoe in die kleine baby de Zoon van God leren zien en hem ook nog opvoeden? Naar het voorbeeld van God, terwijl je zelf toch maar een gewone mens bent en je inzicht dus nog zeker beperkt. Achteraf bekeken kan je je daar zot op piekeren, maar dat is niet de bedoeling. Elke vader en moeder heeft diezelfde opdracht als christen om in zijn of haar kinderen het gelaat van Jezus te ontdekken, te helpen zichtbaar maken, op te sporen, op te delven. We zijn allemaal een geliefde dochter of zoon van God. Alle ouders kunnen iets van Jozef en Maria leren. Bijvoorbeeld bij mijn grootmoeder stond een beeld van de heilige familie op de schoorsteen en in mijn kamer onder ook een glazen stolp. Ik keek daar eigenlijk wel dikwijls naar en begreep dat ze ons groot voorbeeld waren. Alle drie, Jozef, Maria en Jezus. Het Joodse volk heeft vele wetten, 613. Hun hele leven is als het ware vastgelegd en overal zijn er gebeden voor. Op het eerste zicht voor ons lijkt dat een last. Maar zij beleven dat zo niet. Zij zien dat zo niet, want zij, voor hen is dat het heilige van alles in hun leven. Ze gaan iets drinken, daar hoort een gebed bij. Ze gaan iets eten, er is een gebed voor. Van de morgen tot de avond is de sfeer in gebed gedompeld. God is overal en altijd de grote gever. Hij omringt ons voortdurend met zijn goedheid, genegenheid, tedere zorg. En ook met zijn vergeving, barmhartigheid, medelijden. Jozef en Maria hebben deze gebedssfeer zeker in alles gevolgd en vanuit hun hart beleefd, steeds verwijzend naar God, onze Vader. Want het kind dat hen is toevertrouwd, is Gods kind. Hij is de Vader. Hij is niet die almachtige, schrikwekkende God, maar de tedere Vader van dit kind Jezus en van ieder van ons. Jozef. Jozef, wie was hij? Ik wil graag even blijven stilstaan bij zijn beroep. In het Grieks staat er dus tekton. En dat betekent dat hij een bewerker is van hout, zowel als van steen en van ijzer. Hij kent dus verschillende vaardigheden die zo wel erg nodig zijn in een dorp van toen. En hij is gerespecteerd voor de kennis van zijn vak. Want bijvoorbeeld in de periode dat hij leefde, bouwde Herodes, koning Herodes, veel. En er was ook nog altijd een verdere verfraaiing van de tempel van Jeruzalem. Ik moet er ook nog aan denken dat Jozef ook, men zegt toch dat hij in Egypte gewoond heeft, ook daar veel heeft kunnen leren. Dat zijn ook goede bouwers en zo. Een tekton. Ja, dat is ook nog wat anders in die zin dat die persoon ook de gewichten en de maten wordt toevertrouwd. En erbij geroepen wordt bijvoorbeeld op de markt, ik zeg zomaar iets, de markt, als er conflicten ontstaan over de juistheid van het meten en afwegen en de waarheid dus te verzekeren. Ik las zelfs dat hij, dus de tekton, ook degene is die dienst doet in de synagoge als ze in dat dorp geen rabbijn hebben. En hij heeft dan ook de sleutel voor de synagoge en hij mag dan ook beslissen wie dat er gaat voorlezen in de synagoge. Ik moet eerlijk zeggen, in al mijn opzoekingswerk vond ik dat toch allemaal belangrijk. En als je dat dan ziet, dat Jozef zo'n tekton was, dan vind ik dat hij toch veel verantwoordelijkheden had. Gewaardeerd kon zijn in het dorp, zowel gewoon voor zijn vak als op godsdienstig vlak. En we weten ook van de evangelist Matthäus dat hij een afstammeling was van David, koning David. Maar er zullen er nog geweest zijn, hè, die afstammeling waren van koning David. Dat is misschien niet het uitzonderlijke, maar wel dat hij aan Jezus dus eigenlijk die stamboom doorgeeft, want hij neemt Jezus aan als zijn wettige zoon, ook al is hij niet de biologische vader. Toch wordt Jezus aan die stamboom toegevoegd. Hij is dus ook een opvolger van koning David. Jozef mag dan wel zo'n van een soort adel zijn, zo. Hij heeft vooral een edel hart, vind ik toch, hè. En Jezus wordt dus de zoon van de timmerman of de schrijnwerker of, zoals ik daarnet zei, de zoon van de tekton. Hij evolueert in een gezin waar alles een gave van God is en waar er ook hard gewerkt wordt. Handenarbeid bijvoorbeeld, die moet precies en mooi afgewerkt worden. Ik kan ervan meespreken, want in mijn familie, aan de moederskant zijn er schrijnwerkers en aan vaderskant waren er ook schrijnwerkers. En één daarvan heet Marcel en die heeft dus de stijl, het vak geleerd bij zijn vader. Hij heeft dan nog wat voortgestudeerd om daar te kunnen les in geven en uiteindelijk zelf handboeken geschreven tot in detail, moest dat zien. Gesneden brood om het vak te leren. Hij zei ook dat het meestal heel zachte jongeren waren die kozen voor houtbewerking. Ja, en daar kan ik toch wel ergens inkomen zo. Hout leeft, zoals men zegt. Kunstenaars die maken er ook prachtige beelden in. En ze luisteren naar de boom om ja, dat beeld eruit te kunnen halen. En dat het zou tot het hart spreken van de mensen. Het moet mooi zijn. Komt misschien een gezicht uit. En dat doet mij denken aan het feit dat we, zijn wij niet allemaal ergens uit Gods hand gevormd. Welk gezicht zal er tevoorschijn komen als we voor God verschijnen? Jezus leert er dus het vak van Jozef. En dat is meer kijken en nadoen dan veel spreken. Ik weet niet, maar hebben jullie al woorden van Jozef in het evangelie gevonden? Ik niet. Wel veel belangrijke daden. En dat hij nagedacht heeft, onderscheiden tot in zijn dromen. Zijn leven is getekend en vruchtbaar gemaakt door de stilte. En een innige gebedsverbondenheid. De band met Jezus zal dan ook wel sterk geweest zijn. Vader en zoon die krijgen bezoek van klanten. Ze gaan naar mensen, komen daarbij bij hen aan huis, bij rijke mensen, zowel als arme mensen. Als zelfstandige werkman doe je veel mensenkennis op. Mensen vertellen, vertrouwen je dingen toe. Zeker als je een zwijger bent, goed kan luisteren en gekend als een gebedspersoon. Jezus zal later als volwassene met iedereen kunnen omgaan. Hij heeft alle soorten mensen al leren kennen. Zowel de armen als de rijken, de bedriegers en de goudeerlijke mensen. Hij zal heel zijn leven gevoelig blijven voor die nederige dienstbaarheid en die handenarbeid. Dat waarderen, juist aanvoelen wat mensen verheft of vernedert. En wat hen ten diepste kan troosten vanuit de blijde boodschap die hij wil meedelen. En samen met Jozef gaat hij naar de synagoge. Hij leert er de psalmen, hij hoort er de profeten. En alles wat de bekende Bijbel van toen was, dat hoort hij in een doorlopende lezing. Ook thuis loopt de liturgie verder, ook samen met Maria. Jezus heeft dus leren werken in stilte. Hij heeft weer veel mensenkennis opgedaan. Een voorbeeld gehad in Jozef als werkman, zelfstandige om zijn gezin te kunnen onderhouden, als vertrouwenspersoon, een man ook met een diep gebedsleven, die dat doortrok niet alleen in de synagoge, maar ook thuis onderweg in zijn atelier bij de mensen. Jezus heeft dus wel geweten dat hij het woord Abba, als hij het woord Abba uitsprak, dat God zijn vader was. Maar hij had ook een menselijke Abba. En die man, dat was Jozef, een goede vader voor Jezus, vol tederheid en die zijn kennis doorgegeven heeft. Maar hij heeft ook verwezen naar God die de vader is. Dat weten we. Jezus spreekt over het huis van zijn vader, dan heeft hij het over de tempel. Jozef heeft hem dus geleerd ook te bidden tot God, Abba. En ik moet dan denken aan ons, het Onze Vader. En ik vind dat dat heel sterk ook op Jozef zijn leven kan gelegd worden. Want hij gaf Gods naam alle eer in zijn leven. Hij stond in dienst van het Rijk Gods. En Gods wil stond centraal in zijn leven. Hij beleefde een radicale gehoorzaamheid aan Gods engel in zijn droom. We gaan nu luisteren naar een heel mooi kinderlied. Het is op YouTube te vinden, liedjes van de kinderkerk. En de titel is Ik ben Jozef Timmerman. Het is een video, je kan de woorden zien en je kan de tekeningen zien.
Ik ben Jozef Timmerman, zomaar een gewone man. Niet zo rijk en niet zo machtig, maar met handen sterk en krachtig. Ik weet wat ik maken kan, ik ben Jozef Timmerman. Mijn vrouw, waar ik super veel van hou. Ik heb haar van God gekregen en dat zag ik als een zegen. Maar ik hoorde toen al gauw dat zij moeder worden zou. Oeps! Hij wordt een bijzonder man, zoon van God, de grote vader en van Jozef Timmerman.
Jozef Timmerman, hij wordt een bijzonder man, zoon van God, de grote vader en van Jozef Timmerman.
Ja. Die dromen van Jozef, daar wil ik het toch ook even over hebben. Het zijn er eigenlijk vier, hè? Jozef ontdekt dat Maria zwanger is. Maar dat kind in haar schoot kan niet van hem zijn. Hij is dus aan het nadenken. Wat moet hij nu doen? Hij wil het goede doen in de ogen van God en volgens de Joodse wet. Maar hij houdt ook heel veel van Maria. Droom 1. Waar vinden we die? In het Matteüs-evangelie. Eerste hoofdstuk van 19 tot 25. Ik lees. Omdat Jozef rechtschapen was en hij Maria niet in opspraak wou brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen, die jij Jezus moet noemen. Want hij zal zijn volk redden uit hun zonde. En wat heeft Jozef gedaan? Dat staat in vers 24. Ontwaakt uit de slaap, deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw op tot zich. En hij noemde het kind Jezus. Ja, wij hebben ook soms dromen. Maar dat is nu toch echt een heel speciale droom, waarin God tot Jozef spreekt en waardoor hij met zekerheid weet wat hij moet doen, gedaan met piekeren. Hij heeft een antwoord gekregen. Wat mij opvalt, is dat het net hetzelfde is als bij Maria. Dezelfde naam wordt genoemd, Jezus. En dat de Heilige Geest over Maria zal komen. En dat het kind een afstammeling zal zijn van koning David. En dat hij komt om de mensen te redden van hun zonde. De naam Jezus betekent God redt. Dat is dus allemaal hetzelfde. Jezus is dus eigenlijk de Messias. En dus zegt de engel tegen Jozef, hetzelfde als die jongen die jij als kind gaat krijgen, die ik, God, u toevertrouw, dat is de Messias. Dat is mijn zoon. En God die toont dus toch wel een heel groot vertrouwen in Jozef. Vind je niet? Hij zal steeds goed voor zijn gezin zorgen, het beschermen en Jezus zo goed mogelijk opvoeden, zoals hij aanvoelt dat God het van hem verwacht en zich ook spiegelend aan God als vader. Na de geboorte van Jezus, in Bethlehem dus, is er gevaar, Door het bezoek van de drie wijzen weet koning Herodes dat er een koning geboren is en het is niet zijn zoon. Dus, ja, hij heeft slechte plannen. Hij wil het kind laten vermoorden. En Jozef krijgt een droom waarin hij gewaarschuwd wordt. Dat is droom 2. Dat vinden we ook bij Matteüs in het tweede hoofdstuk van 13 tot 14. Na het vertrek van de wijzen verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: "Sta op, neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het kind zoeken om het te doden." Jozef stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Opnieuw, direct gehoorzamen aan God. En zo redt hij Jezus en zijn hele gezin van de jaloerse Herodes natuurlijk. Ze zijn dus in Egypte geweest. En ze zijn er gebleven tot de dood van Herodes. Als vluchteling, maar gelukkig, ja, ik vind dat toch, dat Jozef een beroep heeft dat hij overal kan uitvoeren om de kost te verdienen voor zijn familie. Maar ik vind het wel voor ons belangrijk te weten dat zij die periode daar gekend hebben met Jezus als vluchteling. Nu dat wij hier ook voor een groot stuk met vluchtelingen te maken hebben in ons land. We worden uitgenodigd om in die mensen ook zo'n beetje de heilige familie te leren zien, denk ik. Hè? En goed te zijn voor hen. Maar er is een derde droom. Ook in Matteüs, tweede hoofdstuk, van 19 tot 21. Nadat Herodes gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef. En hij zei: "Sta op, neem het kind en zijn moeder en trek naar het land Israël. Want die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven." Jozef stond op, nam het kind en zijn moeder en ging naar het land Israël. Ja, zo simpel lijkt het, hè? Ze doen het. Ik vind het echter nog straffer wat er nadien gebeurt. Want de zorg voor Jezus is heel groot en God wil die niets op spel zetten. Er is een voortdurende onderscheiding en gehoorzaamheid aan God nodig, waardoor dat plan van God met zijn zoon Jezus veilig blijft, al die jaren dat Jezus nog klein is en opgevoed moet worden. Israël, je moet je dat voorstellen, dat zijn drie grote gedeelten in, van boven in het noorden, Galilea, dan Samaria in het midden en onderaan Judea, dat dus eigenlijk ook het dichtste ligt tegen Egypte. In droom 4, Matteüs tweede hoofdstuk van 22 tot 23. Toen Jozef hoorde dat Archelaus in plaats van zijn vader Herodes over Juda heerste, vreesde Jozef daarheen te gaan. Van Gods wegen in een droom gewaarschuwd, begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea. Hier aangekomen vestigde hij zich in een stad Nazareth geheten, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeten gezegd was. Hij zal een Nazoreer genoemd worden. Dus hij gaat naar Galilea, het noorden van het land. Zien jullie hoe dat Jozef twijfelde deze keer? Kan hij zomaar naar Israël teruggaan als die gevaarlijke koning daar heerst? God begrijpt het en hij geeft hem de nodige aanduidingen om zich te kunnen installeren in Nazareth. En ja, het is een plaats die vernoemd wordt door de profeten. Waarom wordt dat beschreven? Wel, Matteüs die schrijft eigenlijk voor de Joodse bekeerlingen. In zijn evangelie geeft hij zo regelmatig stukjes uit het Oude Testament van de profeten om te bewijzen, het is een beetje bewijsteksten, dat Jezus echt de Messias is, de lang verwachte redder, waar ze naar uitkeken. En die mensen die dan naar hem luisteren of dat lezen achteraf, die kunnen dat controleren, hè? Want ze weten, ze kennen die teksten. In onze Bijbel is dat schuin gedrukt. Kleine stukjes schuin gedrukt. En dan staat daar zo ofwel een cijfertje of zoiets bij, waar dat je het kan vinden, onderaan of opzij. En dan kan je het gaan zoeken in het Oude Testament. Dan zie je daar de tekst opnieuw, soms een klein beetje anders in woorden. Dat is voor degenen die goesting hebben om te gaan zoeken, hè. Jozef is dus ook een man van dromen. En dat zijn niet zomaar gewoon dromen. Zijn dromen komen allemaal van God. Wij hebben ook dromen en soms nachtmerries. Maar we dromen toch ook soms van een mooie toekomst, een job die we graag zouden doen, een man of een vrouw die we willen tegenkomen om een gezin mee te stichten, enzovoort. Iedereen draagt dromen in zich en dat is oké, hè? Natuurlijk. Maar hebben we onze dromen al van God ontvangen, zou ik zo zeggen? Hebben we ze aan hem voorgelegd, met hem besproken? Want wie weet beter waartoe dat wij geschapen zijn en in dit leven hier rondlopen? Wie staat er aan het begin van ons leven? Je zal zeggen, mijn mama en mijn papa. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat we allemaal geboren zijn uit Gods verlangen en door zijn liefde ook echt uitgekozen. Uniek, met een eigen taak en gelaat. Een eigen leven om God zichtbaar te maken, net zoals Jezus. Dat is toch stof om over na te denken, hè? Ik moet denken aan paus Franciscus. Die heeft zo'n beeldje van de heilige Jozef. En dat ligt neer, want hij is aan het slapen. En s'avonds, voordat hij gaat slapen, legt hij daar papiertjes onder dat beeld, met zijn grootste zorgen en vragen. En hij hoopt en bidt dat de heilige Jozef hem zal helpen de juiste beslissingen te nemen. En dat hij ook kan gehoorzamen aan Gods verlangen enzovoort. Daarna kan hij dat loslaten, al die zorgen, en goed slapen. Het is om te proberen, hè. Probeer het maar eens. Je zou zeggen, ja, maar ik heb zo geen beeldje. Maar een prentje is ook goed. Al was het nog maar een papiertje waar je de naam van Jozef op schrijft. Het is eigenlijk zo de bedoeling van, geef het af aan Jozef. Ik heb ook een documentaire gezien, eigenlijk twee, waarin allemaal voorbeelden gegeven werden over mensen die hetzelfde gedaan hebben als paus Franciscus, hè. En die verhoord zijn met hun gebed. Bijvoorbeeld, een jong en dynamische congregatie van zusters, die groeiden elke keer maar aan met jonge zusters en die hadden een groter klooster nodig. En ja, de overste zegt dat ze allemaal een papiertje mogen maken en ze mogen daar opschrijven wat ze graag zouden hebben, dat in dat klooster of zo aanwezig zou zijn. Dat is echt waar om te lachen, hoor, want ik heb het spijtig genoeg niet allemaal onthouden, maar er waren toch meer dingen bij dat ik dacht zo van, allee, is dat nu zo belangrijk? Dat lijken zo details en zo. Bijvoorbeeld, er waren die sportveld vroegen. Een moestuin, dat vond ik nogal redelijk, en een vijver, ja. En naar het schijnt, ze hebben heel vlot een klooster gekregen. En alles, tot het allerlaatste papiertje, de zotste kleine dingen, is uitgekomen en het was er allemaal aanwezig. Ja, de heilige Jozef had het zich goed aangetrokken, hè? Iets helemaal anders, een ander voorbeeld. Een koppe had graag kinderen gehad en hebben tot Jozef gebeden. Ik laat u raden, ze hebben er 14 gekregen. Dat is de moeite, hè? Maar toch is er iets gebeurd, want er was één zwangerschap waar het echt heel moeilijk ging. En er was iets met dat kind, ja, het zat nog in dat moederschoot en op de scans en zo, alles liep mis met dat kindje. En ze zeiden, ja, dat gaat waarschijnlijk niet levend geboren worden. Heel de familie heeft gebeden natuurlijk tot de heilige Jozef. En het kindje is geboren. Helemaal normaal. Er was niks niet meer te zien op die scan. Ze konden dat gewoon naast elkaar leggen. Daar was geen enkel trauma meer, niks meer aan dat kind dat niet normaal was. Ik heb dat kind daar gezien, hè. Dat was al een paar jaar later, ouder dus. En Op tv heb ik dat kind gezien, dat hele familie. Dat was wel heel mooi om te zien, die 14 kinderen, allemaal van verschillende leeftijden. En ja, die bidden in een soort huiskapel, ja, dat ze zo'n beetje hebben ingericht. En hebben natuurlijk, hoe zou het anders kunnen, een grote verering voor de heilige Jozef. Hè? Ja, de heilige Jozef is ook een echt voorbeeld voor alle papa's. En voor de jongens, die aan een huwelijk denken bijvoorbeeld. Maar hij is ook een voorbeeld als werkman, een bemiddelaar, een beschermer. En ik vind een echte gebedsman, een man die weet wanneer hij meer in daden moet voorbeeld zijn dan door woorden. Jozef woorden, die kennen we niet. Maar hij zal toch wel wat gesproken hebben in zijn contacten met zijn klanten. In de synagoge, bij het mediteren en bidden van de psalmen en thuis. Maar dat is dus niet opgenomen in het evangelie. Ook dat is eigenlijk wel een aanduiding voor de opvoeding. Het is bijna gelijk een Vlaams spreekwoord. Geen woorden, maar daden. Kinderen luisteren. Maar kijken ook. Hoe je zelf handelt naar wat je hen aanleert. En ze doen je na. Ze doen dat zelfs zo goed mogelijk. Het is zo ontroerend als je zo'n klein manneke zo op zich bezig ziet. Zijn papa helemaal alles proberen na te doen. Dat gebeurt zonder woorden. We hebben allemaal zo iets geleerd, hè? Van onze ouders, dat we doortrekken. Maar laten we mild en geduldig blijven, ook tegenover onszelf. Leg de lat niet te hoog, maar zoek hoe je kan handelen naar Gods verlangen. En ondanks al het mooie voorbeeld, je mag je eigen accenten toch leggen, die beantwoorden aan je eigen gaven en talenten. Lees in het evangelie, bid met de psalmen. En ja, al is het psalm soms wel een moeilijk gebed, daar zitten toch voldoende verzen in die je kunnen inspireren en waar dat je echt voedsel aan hebt. En waar dat je iets van je hart en je ja-woord kan inleggen en hernieuwen ten opzichte van God. Dat kan doortrekken in de loop van je dag. En waarmee dat je God plezier kunt doen natuurlijk. God geeft ook echt antwoord. Niet alleen aan de heilige Jozef. Hij is er ook met een engel voor jou in jouw dromen. Dat geloof ik echt, hè. We gaan nu het Angelus bidden. Waar dat de engel bij Maria komt. Het is niet bij Jozef, maar het is bij Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden u met een gebed van Paus Franciscus, dat hij op het einde van zijn apostolische brief heeft geschreven, Patris Cordae, met het hart van een vader. Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de Maagd Maria. Aan u heeft God zijn Zoon toevertrouwd. In u heeft Maria haar vertrouwen gesteld. Met u is Christus mens geworden. O heilige Jozef, wees ook een vader voor ons en leid ons op onze levensweg. Bekom voor ons genade, tedere liefde en moed en verdedig ons tegen alle kwaad. Amen. Een gebed van Pater Benoît Standaard in zijn boekje gevonden, laten we eer brengen aan Sint Jozef. O Jozef, wees een licht voor allen die vanuit het duister van onderdrukkingen en geweld op zoek zijn naar een lichtende toekomst. O Jozef, wees een gids voor allen die op vlucht geslagen op zoek zijn naar een plaats om veilig te wonen. O Jozef, vader van Jezus en man van Maria, vang alle kinderen op die zonder ouders in een vreemd land hun weg moeten zoeken. Voor allen die als vluchtelingen zonder thuis aan de muren van onze welvaart kloppen, bidden wij God, stuur weer die engel die Jozef de weg wees naar een plaats waar het goed wonen was. Dit vragen wij u in naam van Jezus, die ons in alles naar u is voorgegaan. Ik bid nog wat verder mijn eigen woorden. Jezus, ik bid u, toen Jozef en Maria je kwijt waren, gingen ze op zoek en ze vonden je terug in de tempel, het huis van je vader, in de hemel. Ik bid dat deze zoektocht ook in mijn leven mag blijven bestaan en dat ik dan in het huis van de Vader mag thuiskomen. Het is soms wel moeilijk om te snappen wat jij, Jezus, van plan bent en welke houding of keuze je van mij verlangt in de toekomst. Vele beslissingen groeien van dag tot dag. Schenk me dat helder inzicht wanneer ik eigenlijk te ongeduldig en hals over kop aan iets begin. Geef me de moed om rustig op mijn stappen terug te keren en het juiste moment af te wachten, zoals jij zelf hebt gedaan toen je 12 jaar was, voordat je aan een openbaar leven kon beginnen. Er is zoveel dat ook in mij nog moet groeien en nog niet als een volwassen beslissing naar buiten kan komen. Ik wil in de leer gaan bij Jozef en Maria, want zij hebben gezocht en gevonden. Zij hebben de dialoog volgehouden en begrip opgebracht. Jezus, ik bid om die groeikansen voor elk gezin, voor elke ouder en elk kind. Amen. Om te af te sluiten gaan we nog luisteren naar een mooi lied van L.N. Rickert dat ook te vinden is op YouTube. Zegenwens. Dank u voor uw aandacht.
Ik zegen je oogjes met kleuren en licht. Dan blijven ze steeds op het wonder gericht. Ik zegen je mondje, zodat het vaak lacht. en woorden zal spreken waar iemand op wacht. Kind van God gekregen, ik geef jou zijn zegen. Kind van God gekregen, ik geef jou zijn zegen. Je oortjes voor iedere taal, zodat je leert luisteren naar ieders verhaal. Ik zegen je handjes, nog teder en klein, zodat ze vol liefde en kracht mogen zijn. Kind van God gekregen, ik geef jou zijn zegen. Kind van God gekregen.